We willen vanavond verder gaan met de bespreking van de vierde bedeling, de bedeling van de wet, waarvan we nog een belangrijk aspect, een heel belangrijk aspect moeten bespreken. Dat is namelijk dat deze wet niet alleen gelegd werd op het vlees, op de oude mens, op de oude schepping, zoals we vorige keer ook gezien hebben, maar dat daar nog een verdere beperking bij is. Want niet alleen dat het gelegd wordt op het vlees, maar bovendien beperkt de werking van de wet zich tot Israël. Dat is heel eenvoudig. Wij in Nederland weten precies aan wie de wet gegeven werd. Want sommigen van ons zijn er misschien ooit aan gewend of gewend geweest dat de wet minstens eenmaal per week werd voorgelezen. En dat begon dan altijd met: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. En het leidt geen enkele twijfel dat die woorden in het Oude Testament, in Exodus of in Deuteronomium, dat die inderdaad spreken over Israël. Dat wil zeggen dat die woorden in de eerste plaats een letterlijke betekenis hebben. Dat kan best wezen dat daar een wat bredere betekenis achter zit, en dat is feitelijk ook wel zo. Maar het neemt niet weg dat de primaire betekenis letterlijk is. En de Heer zegt tot Israël: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. En ik moet zeggen, wel, ik ben nooit in Egypteland geweest, hoewel ik er graag eens zou willen rondkijken, eerlijk gezegd. Maar ik ben er zeker dus ook niet uitgeleid, althans niet in de letterlijke zin. En daarom is de wet in letterlijke zin ook al niet op mij van toepassing. En dat is algemeen waarheid. Het is zonder meer voor iedereen duidelijk dat wanneer wij slechts de Bijbel bestuderen en verder ook inderdaad helemaal niks anders, dan zien wij dat die wet gegeven werd aan Israël direct na de uittocht uit Egypte en in verband met de uittocht uit Egypte, maar dat de wet vervuld werd in Christus. En dat betekent dan dat de werkingssfeer van de wet nooit gekomen is buiten het Israëlitische volk, buiten het Jodendom zou je kunnen zeggen. Ik moet er meteen bij vertellen dat natuurlijk heidenen geleefd hebben onder de wet ooit, maar dat komt omdat die heidenen deel kregen aan het burgerschap Israëls. Om dan eens een schriftplaats uit het Nieuwe Testament te citeren. Dat betekent dat iemand als Caleb, zijn naam heb ik wel eens eerder genoemd, iemand als Caleb, die van nature helemaal geen Jood was, toch werd ingelijfd bij Israël, in de stam van Juda, en daar ook inderdaad leefde onder de wet die de Heer vervolgens gaf. Maar je kunt moeilijk hem dan vervolgens rekenen als heiden. Hij was dat van nature, maar hij had in ieder geval het Israëlitisch burgerrecht. En daar gaat het me nou precies om, namelijk de wet werd gegeven aan Israël en aan geen enkel ander volk. Bovendien, de wet is een nationale wet, regelt nationale, landelijke aangelegenheden, de aangelegenheden namelijk van een volk, namelijk van één volk, en dat ene volk is het volk van Israël. Wanneer we slechts de Bijbel bestuderen, kan daar geen twijfel over bestaan. Pas wanneer we buiten de Bijbel terechtkomen, dan blijkt dat heel wat meer mensen meer of minder geslaagde pogingen gedaan hebben zichzelf onder die wet te plaatsen. Maar daar hebben we natuurlijk eigenlijk niks mee te maken, omdat we alleen te van doen hebben met het woord van God. Dat die wet inderdaad uitsluitend aan Israël gegeven werd, dat blijkt uit de schriftplaatsen uit het Oude Testament zelf. Daar kom ik straks op terug, maar ik wil in de eerste plaats dan wat aanhalen uit het Nieuwe Testament, namelijk uit Romeinen 2. Romeinen 2, in de eerste plaats vers 14, daar staat: want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, nou, en ik hoef eigenlijk niet verder te lezen, want daarmee is gezegd wat ik aanhaalde wilde, namelijk dat de heidenen de wet niet hebben. De heidenen die de wet niet hebben. Dat wil niet zeggen dat er heidenen zijn die de wet niet hebben en dat er heidenen zijn die de wet wel hebben. Het wil zeggen dat heidenen zijn diegenen die de wet niet hebben. In de schrift wordt onderscheid gemaakt tussen Joden en heidenen, of beter nog, Israëlieten en heidenen. En dan is het duidelijk dat de Israëlieten zich van de heidenen onderscheiden doordat zij wel de wet hebben en de heidenen niet. En zodra een heiden leeft onder de wet, wordt hij in ieder geval niet meer als heiden gerekend. En dat voorbeeld haalde ik net al aan vanwege Caleb. Maar dat betekent tegelijkertijd dat hij dan ingelijfd is bij het Joodse volk. En dat is met Caleb ook letterlijk gebeurde. Dus vandaar deze woorden. Wanneer de heidenen, namelijk degenen die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet. Het gaat erom dat heidenen zichzelf ook wel een wet maken en zichzelf ook plaatsen onder wet in het algemeen, maar dat is dan toch een eigen gemaakte wet en daar hebben we het niet eens over. We hebben het namelijk over de wet die via Mozes gegeven werd aan Israël. Het wordt dan ook de Mozaïsche wet genoemd, of de wet van Mozes, en die van God afkomstig was uiteraard, maar die werd slechts gegeven aan Israël. Dat blijkt uit dit vers, maar het blijkt nog uitgebreider uit de versen die volgen, namelijk vanaf vers 17 tot en met vers 20, waar namelijk het begrip Jood door de apostel Paulus gedefinieerd wordt. Hij zegt wat een Jood is. Eigenlijk zegt hij wat een Jood meent te zijn. Maar goed, hij zegt, zie in vers 17, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. Daar heb je het nou. De heidenen hebben de wet niet. En nu spreekt hij, dat was vers 14, en nu spreekt hij over Joden en zegt, gij rust op de wet. En dat is het hele verschil. Zie, gij wordt een Jood genaamd, namelijk, gij rust op de wet, roemt op God en gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. Kortom, dat zijn allemaal kenmerken van de Jood. Hij rust op de wet, hij kent daarom God. Hij beproeft de wet, beproeft de dingen die daarin verschillen. Want er zijn nogal wat verschillen in de wet natuurlijk. De ene wet is de andere niet, zal ik maar zeggen. En op de ene is een regel wel van toepassing en op een andere weer niet. Daar gaat het om, dat is de studie van de wet. En men is dus onderwezen uit de wet, zegt vers 18 en dan vers 19. Gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden, licht dergenen die in duisternis zijn. Want u weet dat het woord van God en speciaal de wet licht is. Dus al wat openbaar maakt is licht, zegt de schrift. En daar wordt in ieder geval de wet onder gerekend. De wet is licht. En daarom betrouwden de Joden zichzelf te zijn leidslieden der blinden, licht dergenen die in duisternis zijn. Vers 20. Een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden. En zo ziet een Jood zichzelf in het algemeen nog. Ik praat nu generaliserend. Dat doe ik precies eens dat de apostel Paulus hier dat ook doet. Maar men beschouwt zich als het uitverkoren volk van God. Aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat staat namelijk in hoofdstuk 3 van deze Romeinenbrief. Vers 2, bij mij staat nog op dezelfde bladzijde. Het voordeel van de Jood is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Hun is de wet gegeven en is het woord van God toebetrouwd. Zij zijn dan ook degene die het woord van God zouden moeten prediken aan de volkeren. En ze weten dat ook heel goed. En daar appelleert de apostel Paulus aan. En hij zegt, gij betrouwt uzelf te zijn onderrichter der wijzen, leermeester der onwetenden, vers 20 van hoofdstuk 2 weer. Hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Want de wet heeft een gedaante, of heeft de gedaante van de kennis en de waarheid. Een gedaante, dat is een uiterlijke vorm. En dat is dan net het punt, de wet kent deze uiterlijke vormen. In de uiterlijke vormen die de wet ook voorschrijft, wordt de kennis en de waarheid geïllustreerd. Dat wil zeggen, de onvergankelijke geestelijke goddelijke waarheden worden gedemonstreerd in de wet, of worden uitgedrukt in de wet, of krijgen gedaante in de wet. Dat is wat hier gezegd wordt. Zie, en dus, er wordt gezegd van een Jood. Een Jood is degene die rust op de wet en die de gedaante der kennis en de waarheid heeft in de wet. En dat is nou het hele punt. De wet is dus aan het Jodendom gegeven en aan niemand anders. Daar gaat het om. En dat zo is, blijkt uit de geschiedenis van de wet. Je moet om te beginnen begrijpen dat ik gebruik nu de term wet, maar ik had net zo goed kunnen zeggen het oude verbond, want dat is precies hetzelfde. De wet is immers het oude verbond. En het oude verbond en dus de wet heeft een geschiedenis. Wij kennen de wet misschien als iets statisch, iets wat er nou eenmaal is. En wat onveranderlijk is en waar verder niks mee aan de hand is. Maar in de Bijbel heeft de wet een geschiedenis. Namelijk, hij was er eerst niet, toen werd hij gegeven en dat ging tamelijk ingewikkeld. Als ik alleen al zeg dat het vier stenen tafelen waren, dan weet u meteen dat het ingewikkeld was. Maar het waren er vier, twee om kapot te gooien en twee om te bewaren. Zo was het eigenlijk. He. Het was ingewikkeld. En eerst had Mozes het alleen in de handen. Later moest het in een kist. En nog later moest het in de Ark des Verbonds. Was het ding weer met goud overtrokken. Het was niet zo eenvoudig. Nou goed, ik ga die geschiedenis niet aanhalen. Of niet alle details van die geschiedenis. Maar het gaat erom dat de wet ook nadat die gegeven werd, onderhevig was aan de omstandigheden. Dat wil zeggen, is er geschiedenis aan verbonden. Hij kwam eerst, is een beginsel. Bovendien, toen de wet kwam, wees hij vooruit naar een situatie die pas later zou ontstaan. Want vele delen van de wet zeggen, beginnen met, wanneer gij in het land zult gekomen zijn, wat de Heer uw God u erfelijk zal geven tot een bezitting, dan zult gij, enzovoorts. En toen de wet kwam, betekende dat dat het nog 40 jaar zou duren, minstens, voor de Heer in dat land zou brengen. Toch? Want zo ligt het. En dat betekent dus dat er geschiedenis aan verbonden is. Het zou pas later bekrachtigd worden. En wanneer de wet zelfs al spreekt over koningschap, want dat doet de wet spreekt over koningschap, dan moet duidelijk zijn dat het toch, mijns inziens, toch een dikke 600 jaar geduurd heeft voordat de eerste koning onder Israël verscheen. En dan heb ik het over Saul of eventueel David. Er was daarvoor nog een koning, maar daar zal ik me niet over hebben. Dat is weer moeilijk te maken, hè? Want er was er nog eerder een. Maar goed, voordat definitief dat koningschap gevestigd werd over Israël, gingen er honderden jaren overheen. Toch had de wet er al over gesproken. Er is dus een geschiedenis aan verbonden. En er komt dan nog bij dat terwijl die wet en het oude verbond dus in werking was, op een gegeven moment profeten verschenen die kwamen vertellen dat er een nieuwe wet zou komen ter vervanging van de oude. Zodat we dan zien dat de wet langzamerhand in werking trad en steeds breder in werking trad. Maar daarna zien we dat de werking van de wet ook weer afnam. Want vanaf het moment dat voor het eerst gesproken werd over een nieuw verbond ter vervanging van dit oude verbond, was dit oude verbond oud en verouderd en nabij de verdwijning, zegt de Hebreeënbrief. Vanaf dat Jeremia 31 spreekt, misschien al eerder, maar daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval vanaf dat Jeremia 31 vers 31 spreekt over een nieuw verbond wat de Heer zou maken met Israël ter vervanging van het oude verbond. Vanaf dat moment was het dit oude verbond der wet oud en nabij de verdwijning. En toen duurde het nog een dikke, wat zal ik zeggen, een dikke, zo'n 1000 jaar eigenlijk. Nou noem ik te veel. Weer zo'n 600 jaar is het ongeveer, ja. Weer zo'n 600 jaar ongeveer vanaf Jeremia tot aan de kruisiging van de Heer Jezus, want daar eindigde het oude verbond. En dat is dus een geschiedenis. Ik heb nou in de gauwigheid even genoemd 600 jaar minstens van aanloop en daarna 600 jaar van afbouw en er zitten een paar jaar tussen, pakweg een 300 jaar hooguit. En waarin het ook niet alles was, want het waren namelijk tijden waarin men nauwelijks wist dat die wet bestond. Want zo was het in de praktijk. Nou goed, ik ga dat nou niet aanhalen, maar ik wil u wel laten zien dat er een geschiedenis aan de wet verbonden is. En misschien is het dan goed om dan eerst even een paar bladzijden verder te gaan naar Romeinen 7... In Romeinen 6 en in Romeinen 7 wordt gesproken over het effect van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Het effect van het feit dat wij namelijk met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn. Waarna hoofdstuk 7, Romeinen 7, spreekt over het feit dat de christen vrij is van de wet. Dat vind ik mooi, want dat staat erboven. Leuk, hè? In de Statenvertaling, nota bene, let even op dus, hè. In de Statenvertaling staat boven Romeinen 7 vers 1, de christen vrij van de wet. En ik ken heel wat mensen in Nederland die zweren bij de Statenvertaling, maar toch dit opschrift niet onderschrijven. Maar goed, dat kan ik ook niet helpen natuurlijk. Maar het staat erboven. En dan staat er in vers 1, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan. De apostel Paulus gaat ervan uit dat wie dit leest of hoort, inderdaad weet wat de wet voor een ding is. Hij zegt, weet gij niet, broeders, dat de wet heerst over de mens zolang als hij leeft? Kortom, de mens is onder de wet zolang als hij leeft. Ik krijg de indruk dat er in de nieuwe vertaling wat anders boven staat. Dat is zo de onrust onder de audiëntie. Staat er wat anders boven? Gods volk vrij van de wet. Oh ja, dan kun je nog weer discussiëren over wie Gods volk eigenlijk is. Handig, hè? Handig. Ja, hè? Zo is het hoor. Een christen is iemand die in Christus is en die is vrij van de wet. Zo is dat. Nou ja. Je ziet dat ze het dus niet al helemaal over eens geweest zijn, hè? Nou goed. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zolang als hij leeft? Wel, er staat niet dat de wet heerst over alle mens zolang als hij leeft, want dat is niet het geval. Maar als een mens onder de wet is, dan is hij dat zijn leven lang. Want ik heb al eens gezegd, de wet is gelegd op het vlees. En het vlees is er zolang als de mens leeft, uiteraard. En zolang is de mens onder de wet. En dan komt er een illustratie van die waarheid, of een beargumentering. Er staat namelijk, want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Namelijk, zij is niet aan de dode man verbonden door de wet. Want de wet is tot aan de dood. Waaruit twee dingen volgen. Het ene punt is dat het huwelijk, want daarover wordt gesproken, dus wel degelijk een wettelijke aangelegenheid is. Een zaak is die via wet geregeld wordt. En wet moet u gewoon opvatten in de normale betekenis van het woord. Namelijk, het gaat bij akte. Het wordt zwart op wit geregeld en er wordt een handtekening onder gezet enzovoort. Dat is wet. Zie, daar staat het vast. Gaat officieel. En zo staat het hier ook. En de vrouw is aan de levende man verbonden door de wet. En dat is punt 2. Namelijk, zo'n overeenkomst geldt in principe tot aan de dood. Daarna niet meer. Waarna de volgende vraag is, iemand die meerdere vrouwen gehad heeft, of een vrouw die meerdere mannen gehad heeft, in de opstanding dan, wiens vrouw zal zij zijn, enzovoorts. Hè? Weet je nog, dat is de vraag die men aan de Heer Jezus stelt. Ze wisten heel goed dat het huwelijk werkt tot de dood. Maar ze dachten dat het ook weer zou werken bij de opstanding. Hetgeen tamelijk kortzichtig was. Want een huwelijk wat één keer beëindigd is, ook volgens de wet, dat is definitief en voor altijd beëindigd. Zelfs als via de wet een huwelijk beëindigd wordt door scheiding. Want laten we dat er goed bij vertellen. Een huwelijk is in principe tot aan de dood, maar lang niet altijd. Een huwelijk wordt soms ook beëindigd door andere oorzaken. En dat wordt dan door de wet eveneens bekrachtigd. Laat ik het anders zeggen. Een huwelijk komt in feite niet tot stand door het ondertekenen van een akte. Dat is een misverstand, dat is niet zo. Het opmaken van de akte is alleen de bevestiging van het huwelijk. Dus een officiële bevestiging van een situatie die ergens anders, zal ik dan maar zeggen, tot stand gebracht wordt. Of al tot stand gebracht is meestal, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Hè? Maar u begrijpt misschien wat ik bedoel. Maar het neemt niet weg dat de situatie zoals die is of zoals die moet zijn, bij de wet geregeld wordt. Het is ook een wettelijke aangelegenheid. En zo is het ook. Op die manier wordt ook een huwelijk eventueel beëindigd. Namelijk, het kan zijn dat door wat voor omstandigheden ook, daar hebben we het nog over, een huwelijk beëindigd wordt. En dat betekent dat het ook via de wet vervolgens bekrachtigd wordt. Dat wil zeggen ook dat een huwelijk wat in feite niet meer bestaat, ook inderdaad via de wet ontbonden wordt. En dat is een belangrijke aangelegenheid. En dat is ook zo wanneer iemand overlijdt. Want wanneer iemand overlijdt, dan wordt hij uit het wetboek, uit het boek van de burgerlijke stand gehaald. Dat wil zeggen, voor de wet bestaat hij dan niet meer. Hij is daarin uitgedaan. En als hij niet bestaat, kan hij dus ook voor diezelfde wet niet getrouwd wezen. En dat betekent dat het huwelijk inderdaad ontbonden wordt door de dood. En zo staat het hier ook. Maar er komt nog wat anders bij. Het is namelijk zo dat hier de Mozaïsche wet, want daar gaat het hier om, dat blijkt uit het hele verband, dat de Mozaïsche wet, kortom de wet van Mozes, beschouwd wordt als een huwelijksverbond. Kijk, de wet is een verbond, maar hier blijkt ineens heel uitdrukkelijk dat het een huwelijksverbond is. Als dat niet zo is, gaat namelijk de vergelijking niet op. Als het alleen een zakelijke overeenkomst is, namelijk een koopcontract of iets dergelijks, als dat de wet is, wel, dan klopt er iets niet, want dan gaat deze vergelijking niet op. Maar de vergelijking gaat wel op, omdat niet alleen hier, maar ook in het Oude Testament redelijk uitgebreid verteld wordt dat dat oude verbond, het verbond namelijk tussen de Heer, tussen Jehovah en Israël, dat dat in feite een huwelijksverbond is waarbij Jehovah de man is en waarbij Israël de vrouw is. En dat is van belang, want dan is altijd de volgende vraag weer, en wie was er nou eigenlijk met Jehovah getrouwd? En dan zeggen we Israël, en dan zeggen we dezelfde vraag met andere woorden, wie was er onder de wet? En dan krijg je hetzelfde antwoord, Israël. Het misverstand vandaag aan de dag is echter dat volgens een bepaalde theologische richting de kerk volledig en voor de volle 100% de plaats heeft ingenomen van Israël. Dat God Israël verwisseld heeft voor de kerk, zal ik maar zeggen. En met als gevolg dat dan ineens de kerk met de Heer getrouwd zou zijn. De vrouw zou zijn of de bruid zou zijn en dus ook onder de wet zou zijn. Het is niet allemaal even duidelijk, maar dit is de hoofdgedachte dan. Wel, de laatste is niet het geval. De gemeente neemt de plaats van Israël niet in. Er is wel een vergelijking uiteraard, er is wel een overeenkomst. Maar het is niet waar dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël. Dat is een misverstand. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat er hier om dat die wet die ooit gegeven werd, afkomstig was van de man en gegeven werd aan de vrouw die daarmee instemde, waardoor dus die huwelijksrelatie ontstond. En de ellende is alleen dat in de praktijk gebleken is dat dit huwelijk ook niet helemaal alles was. En dat zeg ik dus maar in gewoon Nederlands. Want zo'n fijne geschiedenis is het niet. Maar toch is de geschiedenis van de wet niet anders dan de geschiedenis van een huwelijk. Het huwelijk namelijk tussen de Heer en Israël. Ik moet eraan denken dat... laat ik het anders doen. Laat ik het gewoon systematisch eens opzoeken in de schrift. Een goed huwelijk, zal ik maar zeggen. Een normaal huwelijk heeft, er zit een bepaalde geschiedenis in. Dat begint met wat we dan de bruidstijd noemen, of de tijd van ondertrouw. Sommigen noemen dat een verloving. En precies dat vind je in de Bijbel terug. Dat vind je genoemd uit de geschiedenis van dit huwelijk. In Jeremia 2 namelijk wordt dat aangehaald. Jeremia 2, daar wordt teruggezien naar het verleden. En er staat in Jeremia 2 vers 1, en des Heeren woord, Jehovah's woord, dat is de naam van de echtgenoot, de naam van de man. Des Heeren woord geschiedde tot mij, tot Jeremia, zeggende, ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende, zo zegt de Heere, ik gedenk der weldadigheid uw jeugd, der liefde uw ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. En dat is het verhaal. Hier wordt dus gezegd, dat toen Israël de Heer nawandelde in de woestijn, de vrouw volgde de man dus, de woestijn in, Egypte verlatend en de woestijn in. En van die tijd wordt gezegd, het is de liefde uwer ondertrouw. Het was de weldadigheid uwer jeugd. Het was de weg vanuit Egypte naar de Sinaï uiteraard, want bij de Sinaï werd de wet gegeven en werd dus het huwelijk besloten. Maar de 50 dagen die eraan vooraf gingen, want het waren 50 dagen, worden hier genoemd de ondertrouw, de verloving dus feitelijk. De bruidstijd, de tijd van Israël onderweg naar haar ontmoeting, haar verbintenis met de Heer zelf. Bovendien zult u zich misschien herinneren dat als er gevraagd wordt waarom Israël eigenlijk Egypte uit moest en waarom Israël eigenlijk wilde trekken naar de woestijn, dan was het antwoord altijd opdat het de Heer feest zou vieren. Omdat het voor de Heer of met de Heer, want zo kan het ook opgevat worden, omdat het met de Heer feest zou vieren. En welk feest dat is duidelijk genoeg namelijk, dat is gewoon de trouwerij, is de huwelijkssluiting. Israël verliet de moeder, zou je kunnen zeggen, namelijk Egypte, en ging haar man achterna, dat was in de bruidstijd. En daarna werd het huwelijk gesloten. En nu ik toch Jeremia voor me heb, dan komen we inderdaad bij het tweede punt. Namelijk dat het huwelijk gesloten werd. Ik noem een paar plaatsen. Namelijk Jeremia 3. Waar eveneens teruggekeken wordt. Jeremia 3 vers 14. Waar staat. Bekeert u. Gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. Dat was in het verleden al gebeurd uiteraard. Maar de Heer wijst Israël, de vrouw dus feitelijk, op haar plaats, namelijk de vrouw wordt geacht de man te dienen. En daarom wordt het Israël die dat niet doet gezegd, bekeert u, gij afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd, zegt de Heere. Jehovah had Israël getrouwd en dat bracht verplichtingen met zich mee voor beide, uiteraard voor de Heer, maar speciaal natuurlijk voor Israël. Dat is wat hier gezegd wordt. En iets dergelijks vind je natuurlijk ook, nou toch in Jeremia zit, in Jeremia 31. Jeremia 31, vers 31. Waar staat in, er staat, ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, dat wil zeggen met zowel de 10 stammen als de 2 stammen van Israël, een nieuw verbond zal maken. Een nieuw verbond. En er staat in vers 32, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Want dat verbond hebben zij vernietigd, staat er. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. De Heer had dus ooit Israëls hand aangegrepen en hen uitgeleid uit Egypte. Hij had hen daarbij getrouwd. Kortom, hij had met hen een verbond gesloten. Had zijn verbond met hen gesloten, maar de vrouw, namelijk Israël, heeft zijn verbond vernietigd, staat er, hoewel de Heer hen getrouwd had. En dat betekent dat er weliswaar sprake was geweest van een huwelijk, althans officieel, en via de officiële regeling, via de wet dus. Er was een huwelijksakte, er was een trouwboekje, om het dan eens zo te zeggen. Alleen Israël heeft er zich niet veel van aangetrokken. Het blijft natuurlijk zo dat trouwen is de belofte van trouw afleggen. En zodra men eenmaal ontrouw geweest is, heeft men dus de belofte gebroken. En die kan ook niet meer goed gemaakt worden. Zie? Ja, dat is een beetje een tragische gedachte, maar zo is het natuurlijk wel. Eenmaal ontrouw wil zeggen dat de hele trouwbelofte niks was. En zoiets kan niet hersteld worden, niet werkelijk. Zie? En daarom is ontrouw, namelijk overspel, in de Bijbel ook een zeer duidelijke reden, of kan als reden worden aangevoerd, voor ook een wettelijke echtscheiding. Want de wettelijke ontbinding van het huwelijk is dan niets anders dan de bevestiging van wat al eerder gebeurd is. Namelijk, men heeft de trouwbelofte verbroken, dus is in feite het verbond vernietigd. Een van beide partijen is het verbond niet nagekomen en daarom is het verbond nietig verklaard. Dat is het. En dit soort verbond kun je niet alsnog nakomen. Je kunt hooguit opnieuw een verbond sluiten, dat kan wel. Maar dit soort verbond, wat eenmaal verbroken is, kan in wezen niet hersteld worden. Het enige alternatief is dat opnieuw een verbond wordt gesloten of dat opnieuw een huwelijk gesloten wordt. Tij genadig is alleen dat de wet dat verbiedt. Een huwelijk dat eenmaal ontbonden is, mag niet, volgens de wet althans, mag volgens de wet niet hersteld worden. Heel onbekend schijnt het, maar het is echt zo, hoor. Nou goed, daar kom ik nog wel op, denk ik. Maar ga eerst maar even verder. Het gaat erom dat hier uitdrukkelijk gezegd wordt dat bij de uittocht uit Egypte sprake was van het sluiten van een huwelijk. En de Heer trouwde Israël. En hier in Jeremia 31 wordt het aangehaald, maar er wordt tegelijkertijd gezegd dat dat verbond vernietigd is. Kortom, dat huwelijk is ontbonden. Tot slotverrekening staat het in de dagen van Jeremia. En op dat moment was Israël nog niet gestorven. En de Heer was ook niet gestorven. Kortom, vrouw nog man waren gestorven. Maar het huwelijk was wel ontbonden. Was vernietigd, staat er. Het betekende namelijk niks meer. En daarom zegt de Heer, ik zal in de toekomst een nieuw verbond sluiten. Kortom, een nieuw verbond ter vervanging van het oude verbond is een nieuw huwelijk. Uiteraard ter vervanging van het oude huwelijk. En ik ga maar, zal me niet te lang stil blijven staan. Dan laat ik maar teruggaan naar Ezechiël. Naar Ezechiël, ja. Nee, dat is niet terug, dat is verder, hè. Ja. Ezechiël. Daar kom ik nog een paar keer vanavond. Ezechiël 16. Vers 7 en 8. Waar staat dat de Heer zegt tot Israël: ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en ziet uw tijd was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere Heere, en gij werd de mijne. En dan is het punt, de Heer nam Israël tot zich. Er wordt nog veel meer over gezegd, maar het gaat me nou niet om het hele hoofdstuk, maar het gaat me om deze punten uit de geschiedenis van de wet. Namelijk, eerst de bruidstijd, tot aan de Sinaï zal ik maar zeggen, en bij de Sinaï het sluiten van dit huwelijk, namelijk van dit oude verbond. Dergelijke uitlatingen komen nog meer tegen in bijvoorbeeld Hosea. De eerste kleine profeet. Hosea 1, vers 2. Daar staat het niet expliciet, maar wel impliciet. Dat wil zeggen, uit het vers valt op te maken waar het om gaat. Er staat namelijk in Hosea 1, vers 2. Het begin van het woord is heren door Hosea. De Heere dan zeide tot Hosea: ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. En als je dat nou netjes leest, dan staat er dus dat Hosea moet trouwen met, laat ik dan netjes zeggen, een ontrouwe vrouw. Een vrouw waarvan hij weet dat ze ontrouw is en nog zal zijn. En hij moet dat doen omdat hij en zijn vrouw daarmee een beeld zijn van de Heer en Israël. En zoals Israël hoereert van achter de Heere, zo zou Gomer, deze vrouw van Hosea, hoereren van achter Gomer, van achter Hosea. En Hosea wist het van tevoren en de Heer wist het trouwens ook van tevoren, want dat is dan duidelijk, hè? Neem u een vrouw door de hoererij, er staat niet neem u een nette vrouw. Integendeel, hij moest juist een niet-nette vrouw uitzoeken. Dat is wat de Heer ook gedaan had. Ja, dat is zo. Israël. Want daar gaat het hier om. Ik kan het nog wel breder toepassen, maar dat hoef ik nou niet te doen. Hè? Dat is nou nergens voor nodig. Maar het gaat maar om het principe, om de vergelijking. Hosea en zijn vrouw zijn een beeld van de Heer en zijn vrouw. Waarna ook een geschiedenis volgt, namelijk de geschiedenis van Hosea en deze vrouw. Die hem weliswaar kinderen schenkt, waarbij nauwelijks duidelijk is of het wel zijn kinderen zijn. Nou ja, het zijn in ieder geval de haren, maar of ze ook van Hosea zijn, dat wordt steeds twijfelachtiger in de opsomming. En daarna verdwijnt zelfs de vrouw, Gomer loopt weg, kennelijk. En pas in tweede instantie vinden we dan, namelijk in Hosea 3, dat Hosea kennelijk zijn vrouw, Gomer, weer terugkrijgt, namelijk weer terug moet kopen op de slavenmarkt. En zo gaat het met de Heer in Israël ook, want de Heer koopt Israël ook terug uiteindelijk. En in zekere zin is dat al gebeurd. In andere zin moet het nog gerealiseerd worden, maar dat kan ik nou niet uitleggen, want het is een veel te lang verhaal. Hè? Misschien dat we dat nog eens een keer als onderwerp kunnen nemen. Hè? Profetieën van Hosea. Maar het gaat me maar om het principe dat er sprake was van een huwelijk. Romeinen 7 vers 1 heb ik al aangehaald. Daaruit blijkt dat ook, dat het een huwelijk was. Hè? Degene die de wet verstaan, weten dat de wet heerst over de mens, zolang als hij leeft. Want zo is ook de vrouw aan de man verbonden, zolang als hij leeft. En zolang als zij leeft, uiteraard ook. Dan hebben we nog in dit verband natuurlijk gewoon Exodus, Exodus 34... Vanaf, laten we zeggen, vers 14. Waar de Heer zegt tot Israël: want gij zult u niet buigen voor een andere God. Want des Heeren naam is ijveraar. Een ijverig God is hij. En dat ijveren wil zeggen dat hij jaloers is. Een ijverig God wil zeggen hij is een jaloers God. En dat komt omdat hij echtgenoot is. Hij kan er niet tegen als Israël zich afgeeft met andere goden. Daarom is dat zo ongeveer het eerste gebod. Hè? Gij zult geen andere goden dienen nevens mij. Kortom, gij zult u niet afgeven met andere mannen dan ik. Dat is het. En de Heer waarschuwt, want hij gaat kwaad worden als het wel doet. Want hij is jaloers. Heel gewoon, heel makkelijk te begrijpen ook. En daarom staat er, vers 15, opdat gij misschien geen verbond, en voor verbond zou je dan eigenlijk moeten lezen meteen geen huwelijk. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van dat land en zij hun goden niet nahoereren, nog hun goden offeranden doen en hij u het nodigende, gij van hun offeranden etet. En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochteren en hun dochteren haar goden nahoererende, maken dat ook uw zonen haar goden nahoereren. De Heer waarschuwt dus uitdrukkelijk dat Israël zich niet zal afgeven met het andere volk, ook niet met de volkeren die nu nog in Kanaan wonen. Want wanneer zij zich vermengen met andere volken, dan plaatsen zij zich feitelijk onder andere goden. Want die andere volken hebben andere goden. En de Heer beschouwt dat als hoererij. Want dat is het. Het is namelijk gewoon overspel. En wij zeggen dan, ja, hoererij, dat wordt in de Bijbel gebruikt voor afgodendienst. Ja, het is andersom. Afgodendienst is namelijk hoererij. Is ontrouw aan de man met wie men getrouwd was. Dat is niet zomaar een beeld. Dat is realiteit. Het huwelijk tussen de Heer en Israël was realiteit. En het dienen van andere goden is dan zo zonder meer hoererij. Wel, er was zelfs sprake van een ja-woord bij het sluiten van dit huwelijk. U vindt dat zo ongeveer in Exodus 19. Waar de Heer tot Israël spreekt. In vers 4. Via Mozes dan, hè. Maar de Heer zegt dan in vers 4 van Exodus 19, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Wij zouden zeggen, hij heeft ze naar de woestijn gebracht, maar de Heer zegt, nee, ik heb u tot mij gebracht. Wij zijn tot elkaar gekomen. Hij heeft zijn vrouw uit Egypte gehaald, zal ik maar zeggen. En dan staat er, nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen, mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn. Kijk, dat is een huwelijkssluiting, hè? Zo zult gij mijn eigendom zijn, zegt de man, uit alle volken. Dat kun je voorlezen, uit alle vrouwen, want daar komt het op neer. Want de ganse aarde is mijn, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heer hem geboden had. En toen was de vraag, wat is hierop uw antwoord? En toen antwoordde al het volk gelijkelijk, ze zeiden allemaal tegelijk, ze zeiden, al wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. Dat is hetzelfde als ja natuurlijk, hè. Al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heere. Enzovoorts. Nou, dat is het. Dat is de belofte van Israël aan de Heer, van de vrouw aan de man. Al wat de man, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Ja. En het tragische ervan is natuurlijk dat geen mens in staat is om te doen al wat de Heere gesproken heeft. En dat is het probleem. Dat was natuurlijk het probleem van dit huwelijk. Israël was niet tot trouw in staat. De vrouw van Hosea, Gomer, vrouw der hoererijen, was niet tot trouw in staat. Of niet meer, of hoe dan ook, maar in ieder geval, ze was dat niet. Dat was op voorhand bekend. En zo is het hier ook. Zij zegt wel, de vrouw zegt wel, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Maar we lezen later uitdrukkelijk dat ze het niet deed. En we lezen nog later dat het ook onmogelijk was om te doen al wat de Heere gesproken heeft. Maar niettemin, hier is sprake, en daar gaat het me nou maar om, hier is sprake van de trouwbelofte van Israël aan de Heer, van de vrouw aan de man. Het wordt herhaald trouwens in Exodus 24, vers 3, er staat eigenlijk hetzelfde, er staat: als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des Heeren en al de rechten, alle lusten en lasten, weet u wel, toen antwoordde al het volk met één stem en zij zeiden: al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Als je vandaag de dag gaat trouwen, dan heb je grote kans dat de ambtenaar van de burgerlijke stand, die ook niet weet wat hij zeggen moet, gewoon een deel voorleest uit het wetboek. Over de wetgeving met betrekking tot het huwelijk. Wat de rechten en plichten zijn, of andersom. Van vrouw en zowel als man, uiteraard. En dat gebeurt hier ook. En daarna mag je ja zeggen. En hier ook. Al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes beschreef al de woorden des Heeren. En hij maakte zich dus morgens vroeg op, enzovoorts. Dus kortom, hij schreef het op. En de handtekening kwam er als het ware onder. Het was vastgelegd. Er was een overeenkomst. Er was een verbond. Totdat de dood ons scheidt. Maar in de praktijk bleek het heel wat eerder op te houden. Maar goed, daar hebben we het nog over. In vers 8 vinden we trouwens weer hetzelfde. Mozes schreef het op. En dan vers 7. En hij nam het boek des verbonds, dat is het trouwboekje zal ik maar zeggen, en hij las het voor de oren des volks. En ze zeiden opnieuw: al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk en zeide: ziet, dit is het bloed des verbonds, het welk de Heer met uw lieden gemaakt heeft over al die woorden. En dat is dan feitelijk de ondertekening. Hierdoor komt eigenlijk de gemeenschap tot stand. Het bloed van de offerdieren, het bloed van de Heer zelf eigenlijk, want dat is het typologisch, wordt gesprengd over het volk en dat drukt uit dat het volk deel krijgt aan het leven van de man. De vrouw krijgt deel aan het leven van de man. Kortom, er komt gemeenschap tot stand en de Heer zal dan ook vervolgens wonen in het midden van Israël. Ik noem in dit verband nog even Deuteronomium, waar dezelfde woorden herhaald worden. Min of meer. In Deuteronomium 5, vers 27. Deuteronomium 5, vers 27. Daar staat: nader gij en hoor alles wat de Heer onze God zeggen zal. En spreekt gij tot ons al wat de Heer onze God tot u spreken zal. En wij zullen het horen en doen. Dat is weer de belofte. Wij zullen het horen. We zullen het woord des Heeren horen. En wij zullen het doen. Dat is de bevestiging van het huwelijk. Waarna volgt dat bij een huwelijkssluiting hoort inderdaad dat man en vrouw zich samen vestigen in één woning. Dat staat ook in de wet allemaal geregeld. Samenwoning. En dat vind je hier ook. Want prompt is er plaats van het huis waarin het echtpaar, waarin dit gezin zou moeten wonen. En dat huis is gewoon Palestina. Als je het nog een beetje smaller neemt, is het Jeruzalem. En als je het nog smaller neemt, wordt het de tempel. Enzovoorts. Maar in principe is dat die echtelijke woning waar het om het gaat, is niks anders dan Palestina. Dat staat er ook uitdrukkelijk vele malen. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Eerst maar uit de wet dan, hè, dat is uit Leviticus 25. zei trouwens al dat vele artikelen van de wet beginnen met: als gij in het land zult gekomen zijn wat de Heer u geven zal, enzovoorts. En dat betekent dat de wet de huishouding inderdaad regelt. De samenwoning tussen man en vrouw, tussen de Heer en Israël, wordt dan geregeld via de wet. En dat dat land inderdaad de echtelijke woning is, blijkt uit Leviticus 25, bijvoorbeeld vers 23. Vers 23, waar staat: het land ook zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is mijne. Terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. En daarmee wordt dus gezegd dat dat beloofde land, Canaan of Palestina, dat dat land is des Heren. Het is van de Heer zelf. Het is niet van Israël. Het is niet van de Palestijnen of zoiets. Zie, het is van de Heer. En zegt de Heer: gij, namelijk Israël, gij woont bij mij in. Het huis is van de man en de vrouw woont bij de man in. Dat is de gedachtegang. Israël zijn bestaat uit vreemdelingen en bijwoners. Dat is de term die later gebruikt wordt in de Efezebrief. Vreemdelingen en bijwoners zijn ze bij de Heer. En zij ontvangen de zegeningen van de Heer zolang zij leven in dat land. In dat huis des Heren. Alleen er zit meteen aan vast dat zodra sprake is van, of zodra, maar dat, laat ik zeggen, dat als er sprake is van hoererij, dat wil zeggen van overspel, kortom van het dienen van andere goden, dan zal blijken dat de Heer hen ook inderdaad uit het huis zet. Dan duldt hij hen niet langer. Ten meer, daar dat overspel of die hoererij nog gebeurt in dat huis ook nog. In het huis van de man zelf. Zie? En daarom is het een alleszins begrijpelijke zaak dat de Heer hen bij gelegenheid dus het land uitstuurt in ballingschap. Het land uit. Maar goed, ik zal nog een paar schriftplaatsen aanhalen waar ditzelfde staat, dat het land des Heer is. En waarin de samenwoning geregeld wordt. Dat is bijvoorbeeld 2 Kronieken 7. Vers 19 en 20. Maar zo gij lieden u afkeren zult, zegt de Heer, tot Israël, bij de vestiging van het koningschap. Bij Salomo dus. Er staat: zo gij lieden u afkeren zult en mijn inzettingen en mijn geboden, die ik voor uw aangezicht gegeven heb, verlaten en heen gaan en andere goden dienen en u voor die nederbuigen zult. Kortom, als gij andere mannen gaat dienen, vers 20, zo zal ik hen uitrukken uit mijn land. Niet hen uitrukken uit hun land, maar zo zal ik hen uitrukken uit mijn land, dat ik hun gegeven heb. Oftewel, en dit huis dat ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. Enzovoorts. En dan ziet u dat er wel degelijk gesproken wordt over zowel land als ook huis. Het land wordt namelijk het huis genoemd. Zelfs het volk wordt zo genoemd, omdat het de huishouding feitelijk is. En dan staat er: ik zal het van mijn aangezicht wegwerpen en zal het tot spreekwoord en spotreden onder alle volken maken. En dit huis, dat verheven zal geweest zijn, daarover zal zich een ieder die voorbij gaat ontzetten. Dat hij zal zeggen: waarom heeft de Heer aan dit land, namelijk aan dit huis, al zo gedaan? Daar staat en, maar ik lees dan dikwijls namelijk, hè, omdat het dan eigenlijk duidelijker is. Waarom heeft de Heer aan dit land, namelijk aan dit huis, zo gedaan? En dan is het antwoord, men zal zeggen: omdat zij de Heere, hun vader en God, verlaten hebben, die hen uit Egypteland uitgevoerd had. En daar hebben we juist over gelezen in Jeremia 31, dat dat de huwelijkssluiting was. Want toen had de Heer hen getrouwd, volgens Jeremia 31, vers 31. En hebben zich aan andere goden gehouden, andere mannen dus, en zich voor dezelfde nedergebogen en hen gediend, daarom heeft hij al dat kwaad over hen gebracht. En het land wat ooit overvloeiend was van melk en honing, is tot vandaag aan de dag, en dat is het al eeuwen, niks anders dan een woestijn. Nou ja, het wordt een beetje weer in cultuur gebracht, men moet ook wel natuurlijk. Het wordt bevloeid enzovoorts. Maar van vroeger en spa de regen, dat kun je wel vergeten, dat is daar niet. Men moet er irrigatiewerken aanleggen om die gele woestijn daar van zand en stenen, om daar toch een beetje weer vrucht uit te krijgen. Dat is Palestina. Nou, zo staat het niet in de folder, maar zo ziet het er in de praktijk uit. Nou, daar gaat het nou om. Dat land is woest gelaten. Zie, uw land worden u woest gelaten. Dat is wat er gebeurd is. Het huis, de echtelijke woning, is inderdaad inmiddels verwoest. Maar het was de echtelijke woning, daar gaat het om. En de vrouw was ontrouw, de Heer heeft hen eruit gezet. En vervolgens heeft hij zelf ook het huis verlaten. Dat huis waaraan zoveel herinneringen vastzaten. Herinneringen met betrekking tot uw jeugd enzovoorts. Waarover ze juist gelezen hebben. En Palestina, land Palestina, het land Canaan, is voor zowel Israël als voor de Heer een plaats waar bijzonder veel, maar ook bijzonder veel onprettige herinneringen aan verbonden zijn. En het land draagt er dan ook de littekens van. En nog is het einde niet, overigens. Hè? Maar goed, laat ik verder gaan naar Psalm 85. Psalm 85, vers 2. Waar het gaat om de wederkomst van Christus en het herstel van Israël in de toekomst. Maar in dat verband staat er, in vers 2, dat tot de Heere gezegd wordt: Gij zijt uw land gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. Wel, dat moet nog gebeuren in de toekomst. Maar in de toekomst zal de Heer zijn land gunstig zijn. En hij zal de gevangenis van Jacob wenden. Kortom, hij zal Israël terug verzamelen uit de ballingschap. En hij zal de misdaad van het volk wegnemen, dat is vers 3. En hij zal al hun zonden bedekken, in ieder geval in Sela. Want dat staat erachter in vers 3 van Psalm 85. Maar die Israël zal hersteld worden, maar het land is en blijft des Heren. Niet gij zijt ons land gunstig geweest, Heren, maar gij zijt uw land gunstig geweest. Want het land is inderdaad het land van de Heer. En dus het huis des Heren. Laten we nog een paar noemen. We bladeren gewoon door. Dat is Jesaja. Vers 2, daar gaat het ook om het toekomstig herstel van Israël. En dan staat er, Jesaja 14, vers 2. En de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. En het huis Israël zal hen erfelijk bezitten in het land des Heren. Als Israël straks tot geloof komt en onder het nieuwe verbond opnieuw een huwelijk sluit met de Heer, eigenlijk sluit de Heer opnieuw een huwelijk met hen, dan weer wordt van het land gezegd, het is het land des Heren. En zo zal dat blijven uiteraard. Het land is des Heren. Vandaar dat de vraag naar wie de eigendomsrecht heeft over dat land vandaag aan de dag niet kan opgelost worden. Dus niemand die het kan zeggen. Dat komt omdat niemand op het idee komt om vast te stellen dat het van de Heer is. Het is niet van de Joden, het is niet van Israël. Het is niet van Arabieren, het is des Heren. En de Heer zet in zijn huis, in zijn land, wie hij wil. En in de praktijk dus gewoon zijn vrouw. En dan gaan we maar verder naar Jeremia 11, vers 15. Want het verhaal is nog lang niet af. Jeremia, er waren wel een paar keer, dus straks Jeremia 2, Jeremia 3, waar respectievelijk sprake was van de ondertrouw en van de huwelijkssluiting. Jeremia trad op in de dagen voorafgaande aan de verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnezar en dus aan het begin van de Babylonische ballingschap, de wegvoering van heel Israël. En dat komt hier in deze vers ook tot uitdrukking. Want Israël zou uit het land weggevoerd worden omdat het ontrouw was aan haar man, haar heer dus. En dan zegt de Heer in vers 15 van Jeremia 11: Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Terwijl zij die schandelijke daad met velen doet en het heilige vlees van u geweken is, enzovoorts. En waarna volgt dat Israël verbroken zal worden en uitgevoerd zal worden uit het land, zal het land uitgezet worden, zal in ballingschap worden weggevoerd. Maar de Heer vraagt, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Kijk, Israël blijft altijd de beminde des Heren. Ik denk dat Hosea ook veel verdriet heeft gehad van de vrouw met wie hij getrouwd was. Zie? En de Heer heeft veel verdriet gehad van de vrouw met wie hij getrouwd was. Er bleef zijn beminde. Maar zij was ontrouwd, was niet wederzijds. De liefde werd niet beantwoord. Er was wel een huwelijk gesloten. Dat wel. Zie? Maar er kwam weinig van terecht. En daarom zegt de Heer, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Als die beminde, namelijk die schandelijke daad, en het is dus gewoon afgoderij, overspel dus, met velen doet, en zelfs in het land zelf, in dat huis zelf, dan is het de Heer die nu eindelijk aankondigt dat hij hen uit het land zou zetten. Waarna allerlei profeten kwamen die zeiden, nee, de Heer zal u helpen, de Heer zal Jeruzalem bouwen, hij zal u verlossen van uw vijanden. Maar de Heer zegt, nee, dat is een misverstand. Dat zal ik wel doen, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. En aan die voorwaarden is niet voldaan. Dus zal Jeruzalem verwoest worden. En dus wordt zelfs Jeremia verboden om tot God voor dit volk te bidden. Dat staat in 1 vers eerder, in vers 14 namelijk, van Jeremia 11. Gij dan bidt niet voor dit volk. Ja, misschien vindt u dat wat raar dat ik dat zeg, maar ik vind altijd dat als je psalm 121 geloof ik, citeert en zegt bid voor de vrede van Jeruzalem, dan zou je toch op zijn minst ook dit vers er eens naast moeten leggen, namelijk bid niet voor dit volk. Waarna we erover kunnen spreken, waarom we wel het ene vers gebruiken en niet het andere. Want het zijn tegengestelde versen. De ene keer wordt gezegd, bid voor Jeruzalem, bid voor dit volk. Maar hier wordt bij herhaling, verschillende malen in deze profetie van Jeremia, wordt gezegd dat de Heer zegt, bid niet voor dit volk, hef geen geschrei, nog gebed voor hen op, want ik zal niet horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Zelfs als Israël in verband met dat kwaad tot hem zal roepen, dan nog zegt de Heer, zal ik niet horen. Het is nou welletjes geweest. Het geduld van de Heer is op. In ieder geval hier. Zie. En de Heer wacht niet totdat Israël in haar benauwdheid, in haar kwaad tot hem roept. Maar de Heer wacht tot Israël bovendien de Heer aanroept in liefde. Want daar gaat het om. Het gaat er niet om dat deze vrouw de hulp nodig heeft van haar echtgenoot, wie ze ontrouw geweest is. Maar het gaat erom of ze bereid is opnieuw in een huwelijksrelatie, een echte huwelijksrelatie met de Heer te treden. En waar dat niet het geval is, zegt de Heer, ik zal niet horen. Want mijn beminde, het is mijn beminde. Maar mijn beminde heeft in mijn huis niks te zoeken. Want alleen als ze naar mijn woord hoort, dan hoort ze ook in mijn huis. En als ze naar mijn woord niet hoort, hoort ze ook niet in mijn huis. En dat is een waarheid die natuurlijk geldig was in de dagen van Jeremia. Maar ik zou niet weten waarom het ook in onze dagen niet geldig zou zijn. Nou, dan ga ik maar verder. Kom ik weer in Hosea terecht. Hosea, hoofdstuk 9. Nou, dan hoef je alleen maar te lezen vers 1. Hè. Daar staat, verblijd u niet, o Israël. Er staat niet, verblijd u, o Israël. Er staat, verblijd u niet, o Israël. Tot opspringers toe, gelijk de volken. Want gij hoereert van uw God af. Gij hebt hoerenloon lief op alle dorstvloeren des korens. De dorstvloer en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden en de most zal hun liegen. Zij zullen in des Heren land niet blijven. En voor wie is nou het land? Hè? Zij zullen in des Heren land niet blijven, maar Efraïm zal weder in Egypte keren. Zie, Efraïm, dat is de stam van Israël met het eerstgeboorterecht. Efraïm zal weder in Egypte keren. En weet u wat er met de eerstgeborenen gebeurde in Egypte? Ja, die werden gedood. Dus het is voor Efraïm niet zo mooi om naar Egypte terug te keren. Maar het wordt hier gezegd. Efraïm zal weder in Egypte keren. Efraïm ging terug naar Mitsraïm. En ze zullen in Assyrië het onreine eten. want een deel is weggevoerd naar Assyrië, een deel is inderdaad in Egypte terechtgekomen bij deze verstrooiing. Nou, enzovoort. Zie, de Heer zet hen uit het land, uit zijn huis dus, op grond van de hoererij die in vers 1 en 2 genoemd worden. Dan noem ik nog Joël, de profetie van Joël. Dat zie je meteen achter als ik me goed herinner, ja. Waar de Heer spreekt en zegt in vers 6... Want een volk is opgekomen over mijn land. Niet over dat van Israël. Een volk is opgekomen over mijn land. En daar gaat het me om. Het land is des Heren. In hoofdstuk 2, vers 18. Zo zal de Heere ijveren over zijn land. En hij zal zijn volk verschonen. Want zijn volk hoort thuis in zijn land. En zodra zijn volk niet meer zijn volk is, kortom, zodra Ammi Lo-Ammi wordt, om er met Hosea te spreken, dan hoort het ook niet in het land thuis. En pas als Israël weer Ammi wordt, namelijk de Heere aanneemt, en vertrouwen stelt op de Heer en op haar Messias, pas dan zal het diezelfde Heer zijn die hen ook in de toekomst zal terugverzamelen naar het land. En daar gaat hier Joël 2 en 3 over. Dat gaat in de toekomst pas. En dan is ook sprake van het inwerking treden van het nieuwe verbond, want er wordt een nieuw huwelijk gesloten. Zie. Dus ik hoop dat u die verhouding nou goed begrijpt. We hebben het over de wet. En dan blijkt de wet gewoon van toepassing te zijn op de relatie rechtstreeks tussen de Heer en Israël. En dan blijkt die verhouding te regelen. En zodra Israël hoereert, dan is sprake van een breuk van de trouwbelofte, zal ik maar zeggen. En dan is dus feitelijk niet van huwelijk sprake. En daarom zet de Heer hen dan uit het land. En dat in volledige overeenstemming met de wet. Maar daarover hebben we het straks nog na de pauze. We hebben gezien dat er eerst sprake is van de bruidstijd. Er is sprake van de trouwerij, de bruiloft zelf dus. Er is sprake van het ja-woord. Er wordt gesproken over de echtelijke woning. En helaas wordt er ook gesproken over de verdere geschiedenis van dit huwelijk. Want dan komen we terecht bij de hoererij van Israël. We hebben daar al even wat van aangehaald, omdat we het daar straks al tegenkwamen in de profetieën. Maar in ieder geval wil ik even aanhalen Exodus 20 in dat verband. Exodus 20. Dat is namelijk de wet zelf. Wat uitgebreid. Namelijk Exodus 20 vers 2. Daar staat: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis, kortom uit de slavernij, want dat is het, uitgeleid heb. En dan, nadat de Heer zegt wie hij is en waarom Israël toch bepaalde verplichtingen heeft tegenover de Heer, namelijk omdat hij hen heeft uitgeleid, dan zegt hij tot hem: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult hier geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, namelijk niet voor andere goden en ook niet voor afbeeldingen van andere goden. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, dat wil zeggen ben een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En vandaar dat Israël wordt opgeroepen om zijn geboden te onderhouden. Ze mochten zich geen andere goden maken en geen andere goden dienen. Zij genadig dat veelal in de geschiedenis van niet alleen het Jodendom, maar zelfs in de geschiedenis van het Christendom, men juist bezig is met het maken van andere goden en zeker van andere beelden, van beelden van goden. Maar maakt zichzelf namelijk een god. En dan moet u niet denken dat ik het heb over het maken van een houten beeldje of van een tekening of weet ik veel. Ik heb het over dat men zich een beeld maakt zelf van wat in onze ogen een god zou moeten zijn. We hebben zelfs zo'n voorstelling gemaakt van hoe God is en wie God is. Zij genadig, vandaag aan de dag hoor je nog als bijvoorbeeld dat God een liefderijk God is. Hij is genadig en barmhartig enzovoorts. He? En toch is dat een eigen gemaakt beeld van God. Want het is maar een heel klein deel van de complete waarheid. God is liefde. En dus is God genadig en barmhartig, een goede tier en hoe het maar heet. Maar God is aan de andere kant en dus tegelijkertijd rechtvaardig. En het is vreselijk te vallen in de handen van zo'n rechtvaardige God. Want onze God is niet alleen liefde, onze God is een verterend vuur. Zei Hebreeënbrief. Wat is het, 10 geloof ik. Kijk, dat is het verhaal. Het is maar de helft van het verhaal. En de zaak is natuurlijk dat niet wij mensen ons een beeld maken van wie God is. Want dat is wat theologie doet. En dat is ook wat de slang deed in de woestijn. Wat de slang deed in de hof. Bij Eva en Adam. Hen vertellen hoe God eruit ziet. Wie God is. Een beeld maken van God. God is zus, God is zo, en God wil dit en God wil dat. En we maken een beeld van God. Maar het punt is dat God maakt van zichzelf een beeld. Niet wij maken van God een beeld. God maakt van zichzelf een beeld. God beeldt zichzelf uit. En het moet duidelijk zijn dat die voorwerpen die later gemaakt werden in de woestijn nog, die voorwerpen die horen bij de tabernakel en de tabernakel zelf, allemaal uitbeeldingen zijn, afbeeldingen dus zijn ook van God. Door mensenhanden gemaakt, maar laat ik het dan bij zeggen, op voorschrift van God zelf. Hij was de ontwerper, hij drukt zichzelf uit en niet de mens maakt zich een beeld van God. God maakt zich een beeld van zichzelf. En ik kan het nog sterker vertellen, niet de mens maakt zich een beeld van God, maar God maakt zich een beeld, namelijk de mens. Dan heb ik het uiteraard over de Heer Jezus Christus. Hij is die mens die beelddrager Gods is. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts. Het is een beeld van God, maar het is door God zelf gemaakt. En ook wij gelovigen, wij die in Christus zijn, worden naar datzelfde beeld veranderd, staat er. Maar God maakt zich een beeld en niet wij. En laat ik het verhaal nou eens ver doortrekken. Als wij bezig zijn met onszelf te formeren, onszelf te maken, onszelf te ontwikkelen, opdat we zouden beantwoorden aan Gods normen, dan zijn wij bezig zelf beelden te maken van God. Als wij proberen om Christus of God gestalte te geven in ons leven, dan zijn wij bezig met het maken van beelden van God. En we dienen ze dikwijls nog ook, dit soort beelden. Dat valt ons niet op, omdat we eraan gewend zijn, maar daarom gebeurt het wel. Als je de gemiddelde evangelische boekentafel ziet, dan ligt daar literatuur op voor het merendeel over de levens van allerlei mensen die we godzalig achten, zal ik maar zeggen. Allemaal mensen die in de evangelische wereld wat bereikt hebben, in het verleden of in het heden, allemaal grote namen. Ik wil ze nou niet noemen, omdat ik liever niet aan meedoe. Ik ken die namen ook, ik ken die mensen ook. Ik bedoel, dat is ook wel goed. Daar gaat het niet om. Maar het punt is dat we ze in de plaats stellen van Gods eigen beeld van zichzelf. Wij bestuderen de levens van allemaal gelovigen in plaats van dat we bestuderen het leven van God zelf. Of dat in plaats van dat we bestuderen de persoon van de Heer Jezus. Het gaat er niet om wat andere mensen gedaan hebben. Hoe groot de gelovigen ze ook waren. En van hoeveel betekenis ze misschien ook voor ons geweest zijn. Het gaat erom wie Christus is en wat hij betekent. Want hij is het beeld Gods. Zie? Nou, daar laat ik het dan maar bij. Het punt is dat als een mens beelden gaat maken, dan gaat hij ze aanbidden ook nog. Gaat hij zelfs zijn idealen vormen. En dat is wat we niet moeten doen. God stelt zijn ideaal. God stelt zijn eigen beeld. God beeldt zichzelf uit. En dat beeld is inderdaad zijn zoon, namelijk Christus. En dat maakt hij zelf. En voor zover Israël eerder beelden daarvan had, waren het voorafschaduwingen van het beeld Gods, namelijk voorafschaduwingen van Christus. En dat is het. En zelfs is het nog voorgekomen, ik weet niet, kan het zo gauw niet vinden, maar zelfs is het nog voorgekomen dat aan Israël een beeld werd gegeven van de verheerlijkte Christus, namelijk in de vorm van de verhoogde slang, de koperen slang van Mozes. En we lezen later in de geschiedenis dat men die koperen slang ging aanbidden. Zo erg is dat. Zie. Men diende niet hem. Men aanbad niet hem van wie die slang een beeld was, maar men aanbad die slang. En zo is het altijd geweest. Men aanbad de zon in plaats van dat men aanbad degene van wie de zon een afbeelding is, namelijk van Christus. Nou, enzovoorts. Hè. Men aanbad een stier of een kever, dus karabeekever of iets dergelijks. Hè. Men aanbad dieren, men aanbad bomen, men aanbad stenen in plaats van hem van wie die dieren, die bomen, die stenen afbeeldingen zijn. Maar er is maar één afbeelding van God. En dat is Christus. En hem behoort men te dienen. Maar goed, in ieder geval wordt er gezegd dat men niet andere goden zou dienen. Want de Heer zou de straffen. Er wordt dus gewaarschuwd voor overspel. Er wordt gewaarschuwd voor hoererij. Vandaar dat dit het eerste gebod is, ook van de wet. Namelijk, gij zult de Heer uw God dienen en niemand anders. Want dat is de essentie van een huwelijk namelijk. Gij zult uw man dienen en niet de man van een ander. Nou, dan gaan we even verder naar Exodus 34. Exodus 34. Laat ik maar lezen vanaf vers 12. Ik kan vanaf vers 10 lezen, maar ik lees maar vanaf vers 12. Daar staat: wacht u dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een strik worden in het midden van u. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij verbreken en hun bossen zult gij afhouden, want gij zult u niet buigen voor een andere god, want des Heeren naam is ijveraar, ijverig God is hij. Nou. Dat is een duidelijke uitspraak. En maar wij weten misschien wat er gebeurd is. Want toen Israël in het land kwam, ging het een paar dagen goed. En toen sloten zij een verbond met een volk wat in dat land leefde. Nou, ik mag wat kan voorbij zeggen. Ze wisten niet dat het zo was. In de dagen van Jozua was dat. Ze wisten niet dat de volk met wie ze een verbond sloot in dat land woonde. Want daar hadden ze er niet bij verteld. Ze deden alsof ze van heel ver kwamen. Het was een smoesje. Met een mooie vrome praat en met uiterlijke schijn en vertoning kwamen ze tot Israël. En Jozua en Israël sloten een verbond met dat volk. Maar het volk bleek te wonen in Kanaan. En zo was het. Het ging meteen fout. Direct toen men het land inkwam. En men kon er niet eens wat aan doen. Nou, en dat is de moeilijkheid van de wet. Men kan die wet niet houden. Het is een onmogelijkheid. En dat is wat in die geschiedenissen dan ook geïllustreerd wordt.
Is zoiets juridisch?
Misschien niet, maar het was wel een hard, een concreet verdrag. Ja, ik weet niet of ik het gauw vinden kan, die geschiedenis. Het is heel lang geleden dat ik het ooit gelezen heb, hoor. Even kijken, in Jozua, hè.
Bijvoorbeeld
van
de Gibeonieten.
Ja, het is Jozua 9. De Gibeonieten. Jozua en de Gibeonieten. Ja, in sommige omstandigheden kan zo'n verbond nietig verklaard worden natuurlijk. Hè. Onze wetten zijn zodanig meestal dat als iemand zich uitgeeft voor iemand anders dan hij is, dan is zo'n overeenkomst niet geldig.
Ja, dat is gebaseerd op de
Bijbelse wet. Ja, dat weet ik niet, maar hier niet. Hier wordt het wel, bekrachtigd hoor.
Want wanneer het geweten aan dan is dat verbond gesloten.
Ja.
Ze werden bedrogen.
Ze werden bedrogen, ja. Maar ja, hè? Dankjewel. 9 vers 19. Waar staat: toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering: wij hebben hun gezworen bij de Heere, de God Israëls. Daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dus het punt is, ze hadden een verbond gesloten. Achteraf bleek dat ze bedrogen waren, maar ze hadden het verbond gesloten en gezworen bij de Heer hun God. En dat maakt het natuurlijk sowieso krachtig. Hè? En daarom zeggen ze, wij kunnen er verder niks aan doen. Maar men zat verkeerd. En daar gaat het maar om. Men blijkt die wet niet te kunnen houden. Net zo goed als dat wij als gelovigen eenmaal gereinigd zijn, maar niet kunnen voorkomen dat wij toch weer vuile voeten krijgen. Dat is het verhaal van Johannes 13. En daarom hebben wij iemand die ons regelmatig de voeten wast. Ik zeg regelmatig, namelijk zo vaak als dat nodig is, bedoel ik. Dus het is net zo'n verhaal. Daar kun je niet voorkomen, daar kun je niks aan doen. Er is ook niemand die het je kwalijk neemt. Eigenlijk, wat ons hooguit door de Heer wordt kwalijk genomen, is dat we onze voeten niet laten wassen. Dat ze vuil worden, dat is niet zo erg. Dat ze niet gereinigd worden, of dat we ze niet laten reinigen, dat is wel erg. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar het gaat om het principe dat je daar dus in principe niks aan kunt doen. En zo was het hier met Israël ook. Maar niettemin was het een uitdrukkelijke waarschuwing voor hoererij. Want een verbond met een ander volk is een verbond met de God van dat volk. Zie? En vandaar, Rut, die wist dat. Rut was de Moabitische, maar die ging met Naomi mee naar Israël en zei, uw volk is mijn volk en dus, uw God is mijn God. Want dat is hetzelfde. Men sluit zich aan bij zijn volk en dus plaatst men zich onder de bescherming en de heerschappij van de God van dat volk. Dat is de gedachtegang. En vandaar dat de Heer het nooit wil aanvaarden als Israël een verbond sloot met een ander volk. Met Egypte bijvoorbeeld, in de dagen van Jesaja. Of in onze dagen, dat kan ook natuurlijk. Maar de Heer neemt dat niet, want een verbond met een ander volk is gewoon overspel. Het is gewoon ontrouw. Nou, laat ik in verband met die hoererij dan nog één gedeelte lezen. Uit pieteit dan, doe ik dat, maar één gedeelte. Want je zou alle profeten kunnen lezen. En je leest niet anders dan over het overspel van Israël. Maar laat ik dan één hoofdstuk nemen. En die is natuurlijk wel nauwkeurig uitgezocht. En het is dan Ezechiël 16. Waar de geschiedenis daarvan verteld wordt, van Israël. We hebben er straks al gelezen, vers 8, waar staat, gij werd de mijne, ik kwam met u in verbond, en gij werd de mijne, er was sprake van trouwerij, en dan lees ik, ik lees maar vanaf vers 13, vooruit. Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk, gij at meelbloemen, honing en olie, en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Zo beschrijft de man zijn vrouw. Zo beschrijft de Heer Israël. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. De Heer zegt, die schoonheid van Israël, die was van mij afkomstig. Niet alleen omdat hij met haar getrouwd was, maar bovendien omdat hij haar gemaakt had. Hij was haar schepper. Uw maker, dat is Jesaja 54, uw maker is uw man, uw echtgenoot. Heere der Heerscharen is zijn naam. Ja. Nou goed, en dan gaat het verder, vers 15. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid. Niet op de gever van die schoonheid, maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid. En hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt u hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij. De Heer zegt, als er maar een man langskwam, dan was het alweer fout. En gij hebt van uw klederen genomen, die klederen waarmee de Heer haar bekleed had, uit vers 13. Gij hebt van uw klederen genomen en uw gemaakt geplekte hoogten en hebt daarop gehoereerd. Dat is langs de weg dus, daar gaat het om, hè. Zulks is niet gekomen en zal niet geschieden. Daartoe hebt gij genomen de vaten uw sieraads van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven had. En gij hebt uw mansbeelden gemaakt. Want dat is wat Israël letterlijk gedaan heeft. Het goud en zilver wat het van de Heer ontvangen had, heeft het gebruikt om het voor het maken van mansbeelden staten. Maar het is natuurlijk duidelijk, dus gaat om afgodsbeelden. En gij hebt met dezelfde, namelijk met die afgoden, gehoereerd. Wat dacht u van de gouden kalf, wat gediend werd? En toen kwam Mozes met die wet naar beneden, het huwelijk was net gesloten. En terwijl hij met het trouwboekje naar beneden kwam, zal ik maar zeggen, van de burgerlijke stand vandaan. Toen was het al fout dus. Nou. En dan staat er, vers 18, gij hebt uw geschikte klederen genomen en hebt ze bedekt en gij hebt mijn olie en mijn reukwerk voor hun aangezichten gesteld. En mijn brood, het welk ik u gaf, meelbloemen, olie en honing, waarmede ik u spijsde, dat hebt gij ook voor hun aangezichten gesteld tot een lieflijke reuk. Zo is het geschied, spreekt de Heere, Heere. Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren, die gij mij gebaard had, genomen en hebt ze denzelfde geofferd om te verteren. Dat wil zeggen, de kinderen van Israël werden geofferd aan afgoden. De kinderen van de man, daar gaat het om. Die werden door de vrouw geofferd aan andere mannen, andere goden. Het is ook letterlijk gebeurd, mensenoffers. Is het wat kleins van uw hoererijen dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt ze overgegeven als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan? Dat gaat dus inderdaad om letterlijk mensenoffers die Israël gebracht heeft aan bijvoorbeeld de Moloch. En dan staat er vers 22, ook hebt gij bij al uw gruwelen, en gruwelen staat altijd voor afgoderij, ook hebt gij bij al uw gruwelen, namelijk uw hoererijen, niet gedacht aan de dagen uwer jonkheid. Als gij naakt en bloot waart. Dit wordt aangehaald dus uit vers 7 van ditzelfde hoofdstuk. Als gij vertreden waart in uw bloed. Het is ook geschied na al uw boosheid. Wee u, spreekt de Heere, Heere. Dat gij u een verwelfsel gebouwd hebt en u een hoge plaats gemaakt hebt in elke straat. Dat wil zeggen, er werden afgoden tempels gebouwd in elke straat. Aan elke hoofd des wegs hebt gij uw hoge plaatsen gebouwd en hebt uw schoonheid gruwelijk gemaakt. Kortom, gij hebt met uw benen gestreden voor een ieder die voorbij ging. Dat is hetzelfde als gij hebt uw schoonheid gruwelijk gemaakt. Je hebt de schoonheid namelijk misbruikt voor hoererij, namelijk voor afgodendienst. En hebt uw hoererijen vermenigvuldigd. Gij hebt ook gehoereerd met de kinderen van Egypte. Want ze hebben ooit een verbond gesloten met Egypte. De Heer noemt het hoererij. En toen het in de tijd gebeurde, enige jaren geleden, toen riep men hier in Nederland halleluja. Maar men kent de Bijbelse waarheden niet meer. Dat is waar, hè? Dat is echt allemaal gebeurd. Nou. Gij hebt ook gehoereerd met de kinderen van Egypte, uw naburen die groot van vlees zijn. Ik hoop dat u dit eufemisme begrijpt. Ik ga het niet uitleggen. Maar ze zijn groot van vlees en gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd om mij tot toorn te verwekken. Ziet, daarom strekte ik mijn hand over u uit en verminderde uw bescheiden deel. Dat wil zeggen, het deel wat voor haar bescheiden bestemd was. Ze kreeg haar toelagen niet meer, ze kreeg geen huishoudgeld meer, dus zullen we maar zeggen. Ze kreeg geen toelagen meer. En ik gaf u over in de lust dergenen die u haatte, aan de dochteren der Filistijnen die vanwege uw schandelijke weg beschaamd waren. Verder hebt gij gehoereerd met de kinderen van Asser, omdat gij onverzadelijk waart. Ja, als gij met hen gehoereerd hebt, zijt gij ook niet verzadigd geworden. Maar gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd in het land van Canaan tot in Galdea, en daarmede ook zijt gij niet verzadigd geworden. Hoe zwak is uw hart, spreekt de Heere, Heere. Als gij al deze dingen doet, zijnde het werk van een heersende, hoerachtige vrouw. Dat is een heersende, hoerachtige vrouw, want die vrouw die wil heersen over al die mannen. Dat is de bedoeling uiteraard. En daarom wordt ze hoerachtig genoemd. Als gij uw verwelfsel bouwt aan het hoofd van iedere weg en uw hoge plaats maakt in elke straat. Wij zouden zeggen, ze zit in elke straat voor het raam, daar komt het ongeveer op neer. Hè? En niet zijt geweest als een hoer het hoerenloon beschimpende, o die overspelige vrouw, zij neemt in plaats van haar man de vreemden aan. Met andere woorden, het wordt later herhaald in Jeremia 31, met andere woorden, Israël had wel gemeenschap, maar niet met haar eigen man, maar wel met elke ander. Dat is wat hier staat. Staat in Jeremia ook inderdaad. In Jeremia staat dat in de toekomst, als het nieuwe verbond gesloten wordt, dus een nieuw huwelijk tussen de Heer en Israël tot stand komt, dan staat er, ziet de Heer heeft wat nieuws geschapen op de aarde. De vrouw zal de man omvangen. Kortom, de vrouw zal gemeenschap hebben met haar man. En als het daar staat, betekent dat dus dat het in het verleden, in dat inmiddels in de tijd ontbonden huwelijk, niet het geval was. Ze had gemeenschap met iedereen behalve met haar eigen man. Zo was de geschiedenis van Israël onder de wet. En dan staat er in vers 33, men geeft loon aan alle hoeren. Dat schijnt gebruikelijk te zijn. Men geeft loon aan alle hoeren, maar gij geeft uw loon aan al uw boelen, al uw minnaars. Het is een oud Nederlands woord. Tegenwoordig heet het gewoon hoerenloper. Hier betaalt de vrouw aan de man. Zo erg was het. En zo is het inderdaad gebeurd, want Israël heeft er een hoge prijs voor moeten betalen. Voor haar hoererij met de andere volken. En nogmaals, dat land, wat toonbeeld was van rijkdom, zeker in de dagen van Salomo. Wat overvloeiende van melk en honing was in de dagen van Jozua. Van dat land is niks overgebleven dan een woestenij, waar zelfs de Palestijnen niet wilden wonen. Nou ja, dat is alweer enige tientallen jaren geleden, maar zo was het wel. Nou, ach, laat ik maar ophouden met lezen, want zo fraai is het allemaal niet. Ik hoop dat ik nou duidelijk genoeg geweest ben, dat de schrift ook duidelijk genoeg is. Het is triest dat de Heer dit zegt, het is niet om te schelden, maar hij zegt, oh, hoe zwak is uw hart. Het is niet een Heer die boos is alleen, maar het is een Heer die verdrietig is over de vrouw die hij lief heeft, maar bij wie voor hem geen plaats is. En daarom was er uiteindelijk voor haar geen plaats bij hem in dat land. En hij heeft hen verstrooid onder haar minnaars, met wie zij immers hoereerde. De Heer heeft gezegd, als je dan die mannen liever hebt dan ik, dan ga je daar maar naartoe. En hij zette hen uit het land. Dat is wat er gebeurd is. En het huwelijk is dan ook inderdaad ontbonden. In de eerste plaats werd het huwelijk natuurlijk van geen enkele betekenis meer door de hoererij van de vrouw. En daarom werd vervolgens ook via de wet officieel dit huwelijk ontbonden. U vindt dat bijvoorbeeld in Deuteronomium, hoofdstuk 24. Ach, de wet zegt, gij zult niet echt breken, dat is waar. Maar wanneer wordt echt gebroken? Wanneer wordt de echt gebroken? Wanneer men voor de rechtbank verschijnt en de handtekening gezet wordt en de rechtbank uitspraak doet?
Als één sterft.
Ja, als één sterft wordt de echt gebroken. Dat is ook zo. Maar het punt is dat echt gebroken wordt wanneer de belofte niet gehouden wordt of als er sprake is van overspel. Dan is er geen trouw meer, dat is een ontrouw. En dan is in wezen het huwelijk gebroken. En dat is de reden waarom het achteraf eventueel via de wet ook bekrachtigd wordt. Dat wil zeggen, de scheiding of de mislukking wordt via de wet bekrachtigd. En dat staat ook in de wet, want de wet die aanvankelijk zegt, gij zult niet echt breken, regelt vervolgens wel degelijk hoe een verbroken echt ook via de wet, voor de wet ontbonden dient te worden. Er staat namelijk in Deuteronomium 24, wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, en probeert u nou eens te lezen alsof man met een hoofdletter staat en alsof er staat in plaats van vrouw Israël. Want daar spreekt de wet over. Als de wet spreekt over een huwelijk, is het in de eerste plaats het huwelijk tussen de Heer en Israël. Dus wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, namelijk omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en wat dat is, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen, dan staat er dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Let wel hoe het er staat. Scheidbrief in de hand, zwart op wit dus, en haar laten gaan uit zijn huis. Want dat is punt, zij hoort dan niet meer in zijn huis. En wat is nou de aanleiding tot echtscheiding? Ja, Ja, dat zijn we geneigd te zeggen. Hij heeft iets schandelijks aan haar gevonden. Maar het is niet zo. De aanleiding tot de echtscheiding is omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Kortom. Nee, ik lees het verkeerd. Ik moet nog eerder lezen. Er staat namelijk, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen. Dat zij geen genade vindt in zijn ogen komt omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Dus dat is waar, maar dat is niet reden tot echtscheiding. De reden tot de scheiding is dat zij geen genade zal vinden in zijn ogen. Want als een man iets schandelijks aan zijn vrouw vindt, zou hij haar best kunnen begenadigen. Hij zou haar genade kunnen geven, toch of niet? Hij kan dus zeggen, nou ja, je hart is zwak geweest. Of de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Of meer van dat soort fraais. Of het kan wel zijn, maar ik heb je zo lief, ik wil je niet kwijt, enzovoorts. Dat kan. Dat kan heel goed. Want, ik hou dit even vast, hè, maar dan zoek ik even wat anders op. Hè. Maar ik blijf even met mijn hand hierbij, hoor. Wat dacht u van Matteüs 19... Ik hoop tenminste dat ik nou goed terecht kom. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Matteüs 19. Daar staat namelijk ook waarom via de wet echtscheiding is toegestaan. Want het is toegestaan. Dat hebben we net gelezen in Deuteronomium 24. En waarom is het toegestaan? Wel, dat staat, hè. Daar staat in vers 6. Ik doe het maar zo snel mogelijk, hè. Er staat in vers 6 dat de Heer zegt, man en vrouw zijn samengevoegd en hetgeen dat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat een huwelijk voor altijd is, in principe. Maar dan staat er, zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Kijk, zij wisten dat tenminste nog. En dan staat er het antwoord van de Heer, waarom, op de vraag, waarom mag men voor de wet scheiden? Dan zegt de Heer, Mozes, dat wil zeggen de Mozaïsche wet, heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. En dit is dus het commentaar van de Heer Jezus zelf op het eerste vers van Deuteronomium 24. Mozes heeft dit toegelaten om uw vrouwen te verlaten. Vanwege de hardigheid uw harten. Niet vanwege de ontrouw van uw vrouw, maar vanwege uw eigen harde hart. Want er staat in Deuteronomium 24, indien zij geen genade zal vinden in uw ogen. Kortom, als de man niet bereid is of niet in staat is om zijn vrouw te vergeven, dan blijft er niks anders over dan haar weg te zenden. Ik denk ook dat hij dat dan moet doen. Hij moet één van de twee doen. Hij moet of van haar af, of hij moet haar vergeven. Eén van de twee, uiteraard. En de wet, of de Heer Jezus zegt dus uitdrukkelijk, echtscheiding is toegestaan, niet vanwege dat er allerlei ontrouw gebeurt en vanwege dat er hoererij is, maar vanwege dat je niet bereid bent te vergeven. Vanwege de hardheid dus van uw harten. En dat staat er, maar er staat meteen bij, maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Dat wil zeggen, zo is nooit de bedoeling geweest. De bedoeling is uiteraard dat een huwelijk voor altijd is. Maar omdat het hart van de mens zo hard is, en omdat de mens niet genadig is, en ook niet kan zijn eigenlijk, want dat is het hele punt, hij kan dat niet namelijk, daarom wordt echtscheiding wel degelijk toegestaan. Ik zou willen dat iedereen die weet dat de wet zegt, gij zult niet echt breken, dat hij ook wist wat hier staat. En wat er in Deuteronomium 24 vers 1 staat. Want er zijn omstandigheden waarin het veel beter is om gebruik te maken van de genade die God wel heeft, en van het feit dat God wel genadig en barmhartig is, om een huwelijk te ontbinden. Dat is soms veel verstandiger dan een huwelijk zogenaamd in stand te houden. Een huwelijk wat in feite niet eens bestaat, maar wat wel in papier nog zo staat. Omdat het bij de wet niet ontbonden is. Begrijpt u wel? Want een huwelijk mag dan een wettige aangelegenheid zijn. Dat is het zonder meer, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar het neemt niet weg dat als het alleen een wettelijke aangelegenheid is, dan is het gewoon helemaal niks. Dan is het alleen maar een vatje papier. Anders niet. Maar dat vatje papier krijgt pas betekenis wanneer werkelijk sprake is van gemeenschap en van trouw enzovoorts. En ook wanneer er sprake is dus, want het hoort er vanzelfsprekend bij, genade, namelijk vergevensgezindheid. En dat is een van de dingen die in elk huwelijk noodzakelijk zijn, van beide kanten uiteraard, vergevensgezindheid. Aanvaarding van elkaar, uiteraard. Waar dat er niet is, is helemaal niet sprake van een huwelijk. En dan, zegt de wet, moet het ontbonden worden. Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak. Ik geloof niet dat ik daar wat aan heb toe te voegen. Je kan wel over details gaan praten, maar het heeft geen enkele zin. Waar het om gaat is hier dat die wet spreekt over de verhouding tussen de Heer en Israël. En het is duidelijk dat de Heer wat schandelijks aan zijn vrouw gevonden heeft. En hij heeft gezegd, en nu is mijn genade op. Dat is precies wat we zojuist bijvoorbeeld in Jeremia gelezen hebben. Het houdt op. De Heer zegt, bid niet voor mijn volk. Enzovoort. Ik zal namelijk niet horen. Mijn beminde heeft in mijn huis niks te zoeken. Zij, niet alleen heeft zij er geen spijt van of zo van wat ze gedaan heeft. Maar ze doet het nog steeds. Ze is nog steeds ontrouw. En daarom, nou is het afgelopen. En de Heer zendt Israël dus het land uit. Dat is precies wat in het verleden gebeurd is, zelfs meerdere malen, en wat in laatste instantie gebeurd is in het jaar 70 van onze jaartelling. Namelijk, na de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, werd Israël verstrooid onder alle volkeren, en werd Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand, voor de zoveelste keer overigens. En ik moet er meteen bij zeggen dat datzelfde inderdaad in de toekomst weer gebeurt en dat de profetieën van Jeremia weer van kracht worden. En dat we vandaag al, maar zeker in de toekomst, te doen hebben met een Joodse staat in het land des Heren, die niet trouw is aan de Heer, maar in tegendeel verbonden sluit wel met andere volkeren. En daarom lezen we in Daniel 9 dat Israël een verbond zal sluiten met de machthebber van die dagen, met de kleine hoorn, heet hij daar, het beest wordt hij genoemd in Openbaring. Ze zullen een verbond met hem sluiten voor de duur van 7 jaar. Maar dan weten wij al hoe het afloopt. Want als Israël een verbond sluit met heidense mogendheden, dan grijpt de Heer in. Dat is wat hij nooit of te neemt. En vandaar, wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, omdat ze verbond gesloten hebben met een ander volk, of met andere volkeren, dan zal een haastig verderf hen overkomen. En dat verderf houdt onder andere in dat wat er van Israël overleeft, inderdaad het land zal moeten verlaten. En wat niet overleeft, heeft het land al verlaten. Ja, die zijn gegaan naar een vergelegen land. Dat is niet horizontaal, maar dat is naar beneden namelijk. Maar goed, dat is ook Joël 2 is dat nog.